Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Regalia Opleidingen.
Kon je überhaupt wel goed bij emoties komen?
Ja, dat kan ik goed uitschakelen. Daarom heb ik er ook heel later pas veel meer last van gekregen. Toen kwam het pas eigenlijk goed bij je binnen. Ja. Dus ik hoop dat opa's en oma's die dit luisteren, dat ze dat wel gaan doen.
Hey Jacqueline, hartelijk welkom in onze podcast Leven naast de dood.
Ja.
Ik vind het ontzettend bijzonder dat je hier vandaag bij ons bent om in gesprek te gaan. En vandaag misschien wel extra bijzonder omdat je hier ook in de gedaante van oma zit.
Zeker.
Want jij bent oma van Lea. En jouw dochter en schoonzoon waren in verwachting van Lea. Maar helaas liep dat niet goed af. Wil je daar iets over delen?
Ja. Ze waren eigenlijk al 36 weken zwanger van Lea. En ze gingen naar de verloskundige toe om de controle en de bevalling te bespreken. En ik dacht 's middags, volgens mij ben je al geweest. Dus ik appte naar, ben je al bij de verloskundige geweest? Nee mam, ik moet vanavond, maar ik laat het je wel weten. En toen belden ze 's avonds en ik zeg, en? Alles goed? Toen moest ze zeggen, nee, Lea leeft niet. Ja, toen wist ik niet dat het Lea was. Ze leeft niet meer. Lea leeft niet meer. Nou, dat is echt een klap dat je denkt van, dit kan niet. Je weet dat het kan. Je weet, ik werk dan in de uitvaart, dus ik hoor vaak genoeg dat we baby's moeten verzorgen. Maar dan komt het zo dichtbij, dat heb ik gewoon niet, daar reken je niet op.
Want het was een onbezorgde zwangerschap?
Ja, helemaal niks. Het was allemaal goed. Het was elke keer goed. En toen die laatste controle. En achteraf zegt ze, mam, ik denk dat ik het die zaterdag wat gevoeld heb. Dat ik dacht van, hé, wat is dit? Maar je hebt eigenlijk geen aandacht aan gegeven.
Want ze voelde op een gegeven moment minder beweging in haar buik?
Ja, ik weet eigenlijk niet wat ze precies vonden, maar ze ging eigenlijk gewoon vol controle. Ze ging gewoon om de bevalling te bespreken. Ja, nog 4 weken, dus dan wordt altijd die bevalling. En dan, op een gegeven moment draaide de verloskundige het scherm uit. En ze was daar alleen. Dus toen hebben ze mijn schoonzoon gebeld en die is als een gek daar naartoe gegaan. En dan moet je wel iedereen in gaan lichten.
Ja.
En dat was, en ik zeg zo vaak, zeg je, en alles goed? Dat zeg ik dus nooit meer. Dat ga ik gewoon niet meer zeggen, want je weet dat het kan, dat het niet goed is.
Ja, want je werd dus 's avonds gebeld.
Ja, ik weet de tijd gewoon nog 7:30.
Door
Anneke.
Anneke zelf.
Ja.
En wat zei ze over de telefoon?
Ja, mama, de baby leeft niet meer. Ik zeg, wat? En achteraf zei ze, want ik heb het pas nog even met haar over gehad. Ze zegt, mam, ik hoorde Lydia gillen. Ik zeg, nou, ik was alleen in de kamer, dus ik heb achteraf gegild. Ja, ik weet dat echt niet meer hoe ik gereageerd heb. Ik ben wel naar boven gegaan, mijn man zat boven, bed. En ik zeg, we moeten naar Anneke, de baby leeft niet meer. En hij heeft de computer uitgezet. Ik ben nog een verdieping hoger gegaan, want er waren nog 2 dochters thuis. En heb ik het ook gezegd. En die zei, mam, we hebben je de trap opgetrokken, want je zat zo raar te kijken. Ik weet het niet. Ik ben naar beneden gegaan. Ik zei, jongens, ik ga nu. Ik ben in de auto gestapt. Ik ben naar Renswoude gegaan.
En dan zit je met je man in de auto?
Ja.
En wat zeg je dan tegen elkaar?
Ja, het kan niet. Het kan niet. Hij zegt, ik accepteer het niet. En dan ga je er naartoe. En dan, kijk, en ik weet echt wel, als je bij een verloskundige bent geweest en ze zeggen, het leeft niet meer, dat kind er niet gelijk uit is. Maar dan kom je binnen en dan zie je die dikke buik. En dan denk je, dat kan gewoon niet. Het kan gewoon niet.
Ja. En wat zeg je dan tegen je dochter?
Ja, niks. Armen om de heen en dan huil je. En dan heb je gewoon geen woorden. Ik heb me wel vrij snel daarna herpakt. En dan ben je er. Voor hun, doe je wat voor hun. Ik heb op de kinderen gepast, want ze moesten daarna naar het ziekenhuis, weer vol controle. Toen hebben mijn man en ik gebeden van, heer, laat er nog een armpje, laat er nog een beentje heen en weer gaan. Laat het niet waar zijn. Ja, dan komen ze later thuis en dan zeggen ze, mam, ik had het zo gehoopt dat ze het verkeerd hadden gehad. Maar het is echt zo. En dan moet ik een mandje bestellen. Ik moest Simone bellen. Dat was gelijk haar. Ik zei, nou meisje, wacht nog maar even tot morgen. Hmm. Gewoon even.
Yeah.
We hebben de Bijbel gepakt. Want we zijn christen. We hebben daar te troosten. Proberen te bemoedigen met woorden uit de Bijbel. Ja, wat moet je verder zeggen?
Yeah.
Je kan... Dan ga je naar huis. En dan denk ik, ja. Probeer je te slapen. Lukt niet. Nee.
Hey, en misschien een beetje een gekke vraag. Maar waar ben je dan precies verdrietig om?
Je bent verdrietig omdat je je kinderen verdrietig ziet. En je kleinkinderen verdrietig ziet. Want die hadden helemaal verheugd op een baby. Maar ook gewoon, je mist iets. Je hebt het nog niet gezien. Je hebt het nog niet vastgehad. Maar het hoort wel bij je. Het hoort bij je gezin. Het is een stukje van jezelf.
Zo voelde dat
zo
voor jou?
Zo voelde dat. Al mijn kleinkinderen, want ik heb er meerdere. Ik heb 11 in totaal. Die horen bij mij. Als er dan wat is met ze, dan heb je ook, ja, je zorg, je pijn.
Ja.
Ja.
Hey, en hoe werd jij als, ik noem het even oma, hè, maar als moeder van je dochter, hoe werd je vervolgens betrokken bij de bevalling en uitvaart? Hoe zag dat eruit?
Ik ben zelf iemand die niet gauw de kinderen beïnvloed, omdat ik dat vroeger door mijn... zelf wel ervaren heb door bepaalde mensen. Dus ik probeer niet de kinderen iets op te dringen, maar ik probeer ze wel heel voorzichtig in een bepaalde... dat ik denk van, joh, doe dat nu maar wel even zo. Weet je, niet opdringen, maar wel voorzichtig sturen. En soms heb ik wel gezegd, joh, zou je nu niet eens de begrafenisondernemer bellen? Ja, maar mam, als ik bel, dan komt de bus in de straat. En dan is het echt. En daar zat ze gewoon nog mee van. Ja, maar als ik dat ga doen, dan is het echt. Ze zat nog zo op die twee. Ja. En dan probeer je ze toch te leiden om het toch maar te doen. Ik zei, die kunnen je ook helpen om bepaalde stappen te nemen.
Had je het idee dat je als moeder erbij betrokken werd?
Ja, ja, zeker. Ja, als er iets was, dan belden ze me ook wel. Of ze appte even van, mam, hoe doe je dit of dat? En ik weet dat ik donderdagochtend... toen had een van mijn dochters wat voor haar gehaald. Want ze wilde nog een knuffel hebben. Dat had ze nog niet gehaald verleden. Die kwam thuis en die zei, mam, de buik van Anneke begint te rommelen. En toen had ik zoiets, nu moet ik naar Renswoude. Want ik heb echt een paar dagen gedacht dat het met haar ook niet goed ging. Daar zat ik eigenlijk meer over in.
En wat bedoel je daarmee? Dat je dacht dat het met haar niet goed ging?
Dat ze de bevalling niet zou overleven. Ja.
En dan fysiek of mentaal? Of?
Ja, dat zij dus ook zou komen te overlijden.
Hmm.
Heb ik echt een paar dagen gehad.
Wat is dat gevoel dan?
Een stukje angst, denk ik. Ik heb ook een schoonzus gehad die naar een bevalling, 24 uur naar een bevalling is overleden. Dus ik weet dat er wat kan gebeuren. Ik weet niet wat het voor angst was, maar ik was gewoon bang. Ik was echt bang. Daar heb ik meer over ingezeten als dat ze... ja. Je weet dat Lea overleden is, maar ik zat echt eventjes zoiets van, oh, Ann.
Dus eigenlijk het overlijden van Lea maakte ook veel meer bij je los.
Ja,
ook,
ja.
Ook rondom de dood en ja, ook zelfs de angst om je dochter kwijt te raken.
Ja, dat heb ik echt... ik heb die vrijdag, ik vond het vreselijk. Ik heb op de andere twee kinderen gepast en mijn schoonzoon hield ons helemaal op de hoogte.
De dag van de bevalling.
De dag van de bevalling. En om 1 uur had hij voor het laatst wat gezegd en daarna appte die niet meer. En ik kreeg het zo benauwd. En ik snap ook wel, als het dan net geboren is en je mag het nog vast bij je houden, dat hun helemaal niet aan mij gedacht hebben. Dus ik was blij dat ze om 3:30 belden van, nou ja, ze is al een poos geboren. We hebben er bij ons gehad. Ze gaat nu door de MRI-scan. Nou ja, weet je, en dan zitten we met z'n vieren. Hun zaten met z'n tweeën. En mijn man en ik zaten met z'n tweeën aan de telefoon. Ja, en dan huil je, praat je. En dan ben je dankbaar dat zij het overleefd heeft.
Ja, snap ik. Ja. En heb je Lea nog vastgehouden?
Nee.
Gezien?
Ik heb ze wel gezien. Ze is, zeg maar, van vrijdagavond tot woensdag is ze thuis geweest bij hun.
Ja.
Maar ik heb ze niet vastgehaald. En dat heb ik eigenlijk ook niet gedaan. Want ik wilde heel graag dat ze zo lang mogelijk met mandje open was. En we waren met... hij heeft een veel broers en zussen. Nou, ik heb 7 kinderen, dus Anneke heeft ook... dus ik was bang dat als ik het vast zou houden en de andere oma vast zou houden, dat dan al die zussen het ook allemaal vast wilden houden. En dat is niet goed voor Lea. Dat kon ik wel zien, dat dat niet goed voor Lea zou zijn.
Ja.
Ja.
En dat zegt dan ergens je verstand, kan ik me voorstellen. Ja. Maar je gevoel zegt iets anders.
Ja. Ik had heel graag wel even... Ja, gewoon even lekker zo tegen je aan willen hebben.
Ja.
Ik heb wel een handje vastgehad en daar heb ik gewoon een foto van gemaakt. En dat is... dat is een stukje van mij.
Ja.
Ja.
Hey, en dan moet je een uitvaart gaan voorbereiden. Nou, je werkt ook bij een uitvaartverzorger. Dus ik kan me voorstellen dat er veel beroep werd gedaan, misschien ook op je expertise.
Nou ja, ik ben natuurlijk alleen maar de koffiedame, hè.
Ja.
Maar waar ik heel veel last van had, dat durf ik ook wel te zeggen, dat was eigenlijk dat ik een muur om mij heen heb, dat als ik op een uitvaart ben en die mensen zijn verdrietig, want ik schenk koffie, dus als de mensen van het graf afkomen, zijn ze altijd verdrietig. Wil ik altijd meeleven, en dat doe ik ook, maar ik kan dat verdriet niet allemaal mee naar huis nemen. Dus je bouwt eigenlijk iets om je heen. En ik weet dat ik die zaterdag, toen ik ook weer even bij Anneke was, en daar zaten nog wat kinderen van mij ook boven, die waren aan het huilen. En wat ik eigenlijk aan het zorgen was, zoals ik op mijn werk deed. Dus ik zeg, jongens, ik kijk met mijn werkogen, terwijl ik eigenlijk met oma's ogen moet gaan kijken.
Ja.
Daar heb ik last van gehad.
En hoe doe je dat?
Ja, dat weet ik niet. Automatisch in je werkhouding. Ik was voor iedereen aan het zorgen.
Maar hoe schakel je dat uit, die werkhouding?
Nee, dat kon ik niet. Dat lukte niet.
Kon je überhaupt wel goed bij emoties komen?
Nou, dat kan ik goed uitschakelen. Daarom heb ik er ook heel later pas veel meer last van gekregen. Dat, toen kwam het pas eigenlijk goed bij je binnen.
Ja.
Dus ik hoop dat opa's en oma's die dit luisteren, dat ze dat wel gaan doen. Wel hun emoties laten tonen en wel echt met opa's en oma's ogen gaan kijken.
Ja.
Want ik denk dat
hoe kunnen ze dat doen dan?
Wat
is voor jou heel helpend geweest?
Ja, weet ik niet. Hoe zou ik dat zeggen? Ik heb het eigenlijk pas later gekregen dat ik dacht van, ik mis iets. En toen kwamen de emoties los. Weet je, de eerste keer dat zij daarna weer bij ons kwam, dat vond ik moeilijk. Want het was een lege buik, maar ook een lege maxicose.
Ja. Ja.
En toen kwam eigenlijk pas de emoties los, denk ik. En meestal 's nachts.
Ja.
Want je wil als moeder niet laten zien dat je ook
kan
huilen.
Ja. Dus eigenlijk probeerde je ook heel sterk te zijn voor je dochter.
Ja, en voor de andere kinderen. En voor de kleinkinderen. Ja, dat is heel raar, maar ja.
En kun je daarmee zeggen dat jij wel afscheid, ook emotioneel afscheid hebt kunnen nemen van Lea?
Ja, wel, dat denk ik wel. Denk ik wel. Ja.
Nee, ik vroeg naar je gevoel, niet wat je denkt.
Ja.
Ja. Dat lijkt me lastig als je... Tenminste, ik herken het bij mijn eigen ouders. Hè. We hebben zelf ook 2 dochters verloren. We hebben onbewust misschien onze ouders dan een klein beetje op afstand gehouden. Omdat we al zo vol waren van ons eigen verdriet. Dat we daar eigenlijk helemaal geen oog voor hadden. Eigenlijk voor onze eigen ouders.
Nee.
Maar mijn ouders, die zagen ook het verdriet van hun kinderen.
Ja.
En natuurlijk... verliezen ook een kleinkind, maar wat het meest nog raakte was het verdriet van hun eigen kinderen.
Ja, dat is wel waar, dat klopt zeker. Je ziet dat je kinderen pijn hebben. En dat doet dan ook weer pijn bij jezelf. Hoe groot ze zijn, hebben ze al een eigen gezin. Als ze verdriet hebben, heb jij ook verdriet.
Ja.
Ja.
En misschien ook een gekke vraag, maar is dat verdriet... dat je je eigen kinderen ziet lijden, misschien nog groter dan het verdriet om je overleden kleinkind?
Ja, dat denk ik wel.
Ja?
Ja, dat denk ik toch wel.
Leg eens uit, hoe?
Omdat je hun... ja, ik heb Lea niet vastgehad. Ik denk als ik Lea echt vast heb zou gehad hebben... dat het me dan ook wel heel veel had gedaan. Maar ja, dan zit, het zit dan toch een klein beetje afstand, denk ik. Dat dan toch je eigen dochter iets dichterbij is... omdat je die echt fysiek ziet.
Ja.
Ja. Het moment wat ik wel heel moeilijk vond, dat was die woensdag. Wij als grootouders waren erbij toen het mandje gesloten werd. En Jaap droeg het lege mandje naar beneden. En Anneke nam het op de arm. Ja, toen draagde ze de trap af. En dat moment dat ze het zo liefdevol in het mandje legde voor het laatst. Dat was voor mij wel een moment dat ik dacht... Dit vind ik echt zo ingrijpend. Dat liefdevolle gebaar. Want het was haar kind. Die moet je voor het laatst in een mandje leggen. En dan gaat de deksel op.
Dat je als het ware je eigen dochter... ook echt volwaardig moeder
ja.
ziet zijn.
Ja.
Ook over Lea, haar overleden dochter.
Ja.
Dat warme moederhart, wat jij ook hebt.
Ja, 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 dat vind ik gewoon, dat vond ik echt zo liefdevol op de arm. Terwijl ik zag dat ik dacht, oh, het is heel goed dat er nu begraven gaat worden. Want op een gegeven moment zie je dat natuurlijk aan een kindje. Dat je denkt van, nou, nu is het... Ja, 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 het is in staat van ontbinding natuurlijk. Dat je ja. denkt van, nou is het goed. Ja. Dat zien hun niet, want hun vonden het alleen maar mooier worden. En ik dacht op een gegeven moment, het is nu wel... Het is goed.
Ja.
En dan zo liefdevol. Zo voorzichtig in het mandje. Ja, dat raakte me.
Ja.
En ook hoe ze het samen de kerk in droegen. En hij in het graf ging staan en zij het aangaf. Ja, dat vond ik emotioneel. De woensdag. De dag van de uitvaart.
Ja.
Ja.
Hey, zou je zeggen dat jouw band met je dochter anders is geworden door het verlies van Lea?
Ja, ik denk dat het wel wat inniger is geworden. Dat denk ik wel.
Ja, kun je er wat over vertellen? Hoe is dat anders geworden?
Ja, iets dichter naar elkaar toe. Je deelt misschien iets meer met elkaar. Ja. Het komt ook wel omdat je gewoon zag dat ze... Ze werken alle twee knothard in hun eigen winkel. Daar ging ze er eigenlijk ook weer een beetje in... Laat ik maar gaan werken, dan hoef ik niet thuis te zijn. Want het is leeg, hè? Je krijgt een lege plek. Toen ben ik de eerste poos elke week een ochtend geweest. En dat zei ze later, mam, zou je dat weer willen gaan doen? Want ik vond dat zo fijn. Gewoon het samen praten, het samen over Lea hebben. Maar ook gewoon gewone dingetjes, weet je. Gewoon even leuk met elkaar. Daar had ze wel meer behoefte aan.
Ja.
Ja.
Hey, en het is nu iets meer dan een jaar geleden. Ja. Hoe krijgt die band nu vorm? Hebben jullie het vaak over Lea?
Jawel, best wel. Ja, zeker, zeker in de tijd dat alles weer een beetje gaat afspelen. Ook, maar ook de andere keren. Ik ben samen met haar ook de grafsteen uitwezen zoeken... Gewoon ook af en toe ga ik naar het grafje toe. Ja, ik vind gewoon wel dat wat de band er echt wel is. Ja.
Ja, en op welke momenten, als ze nu ook naar deze podcast opa's en oma's zitten te luisteren. Ik kan me voorstellen dat het voor hun soms ook heel lastig kan zijn. Om wanneer begin ik er wel over, wanneer niet. Wanneer projecteer ik misschien mijn eigen rouw op hen. Wanneer heb ik echt aandacht voor hen? Maar wat zou je tegen hen willen zeggen?
Neem zeker de tijd om met elkaar te praten. En eventueel samen te huilen. Want ik denk dat dat zeker goed is. En dat het ook zeker goed is om met je kinderen over hun verdriet te praten. Schuif jezelf niet altijd aan de kant. Want het verdriet komt er op de een of andere manier toch een keer uit. En dan is het zeker goed om het met elkaar te delen. Zeg ik het zo goed.
Ja. Vind je het soms ook met... Weet je, je benoemt echt ook heel mooi, hè, van... Ja, mijn dochter heeft verdriet. En ik heb ook verdriet. Vind je het dan soms ook spannend om jouw eigen verdriet niet op haar te projecteren? Hoe zie je dat?
Nee, dat probeer ik wel een beetje te scheiden.
Ja, hoe doe je dat? Want dat lijkt me een heel lastig vraagstuk ook als moeder. Ja. Omdat je ze ook je eigen dochter ziet.
Ja.
Verdriet hebben.
Nou ja, aan de andere kant is het ook niet erg als ze jouw verdriet zien. Dat is totaal niet erg.
Nee.
Want soms is het ook goed om samen te huilen. Denk ik.
Ja.
Ik denk dat dat eigenlijk helemaal niet verkeerd is. Het moet niet de boventoon zijn, jouw boventoon. Maar ik denk dat het wel goed is dat je... als je met elkaar samen praat, dat je dan ook je emoties laat zien.
Ja.
Ik denk dat dat voor hun ook wel... ook zeker goed is dat ze zien van... hé, maar mama, hè, eigenlijk oma dan, heeft ook verdriet.
Ja. En ben je dan een persoon die juist initiatief neemt? Of ben je ook een persoon die iets meer afwachtend is? Je noemde net even van dat het 2 weken terug een jaar geleden is, hè, de geboorte- en, ja, en sterfdag. Ben je dan juist... Neem je dan initiatief van, hey, zullen we die dag iets doen? Of...
Nou,
wacht je op een uitnodiging vanuit hun?
Ze was ook net een beetje ziek die week. Dus ik ben er wel iets extra geweest. En ik app dan wel. Ik heb wel geappt. En dat wil niet zeggen altijd per se met woorden. Maar je kan het met een emotie dingetje doen. Een kusje of een hartje. Of, dan, maar dan weet ze wel dat ik eraan denk.
Yeah.
Ja.
Yeah. Ja. Mooi.
Ja. En het was wel heel grappig... We waren dan 11 november zijn wij bij hun geweest. Dat toen de geboorte sterfdag van Lea was. En toen kwam ik daar binnen en toen zei de jongste van hun... want ik zag een slinger hangen. Toen zegt ze, ja, want het is happy day, happy birthday voor Lea. Lea is jarig. Dus ze gaan er niet zo mee om van, oh, we moeten nu de hele dag huilen. Nee, het is eigenlijk de verjaardag van Lea. Dus dat vond ik wel heel mooi, dat je dan zo binnenkomt en ze zeggen dat... dan gaat er gelijk een stukje lading ervan af.
Ja.
Dus ze gaan er zelf ook wel goed mee om.
Ja.
En daar moet je als opa en oma wel op inspelen.
Ja. Hey, en juist ook in de rol als opa en oma... kun je het met je man er ook goed over hebben?
Ja, we hebben het er wel samen over gehad. Ja, zeker. Ja, hij is ook niet zo van de emoties laten zien. Dus. Maar we hebben er wel heel goed samen ook over kunnen praten. Ja, en we hebben gewoon de troost dat ze boven is bij Jezus.
Hmm.
Dus dat is ook wel een stukje makkelijker misschien.
Ja. Yeah.
Nee, ja, dat is een raar woord, makkelijker.
Nou, het is maar net hoe je het ervaart.
Ja, 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 ja. Het geeft troost.
Ja.
Ja.
Nou, kijk, ik weet natuurlijk vanuit mijn kant, hè, maar dan juist als vader... en weet ik dat moeder het ook anders dan man,
ja,
verwerkt, rouwt. Ik kan me voorstellen dat je als opa en oma dat ook weer heel anders van elkaar doet. En dan heb je dus die dubbele rouw. Hè? Je hebt de rouw om je kleinkind en de rouw om je eigen kind.
Ja. Ja, hij heeft het wel het meest in zichzelf verwerkt. We praten erover, want het is ook elke maand als we aan tafel zitten... en ik heb nog 2 kinderen thuis die zeggen... oh mam, nou is 9 maanden geleden. Zo waren, en dan wordt er ook met elkaar aan tafel even over Lea gepraat. Even over hoe we die week ervaren hebben. Want we hebben echt een hele bijzondere week gehad. Dat moet ik wel zeggen.
Hm.
We hebben echt hele mooie tijden met elkaar gehad. Hij heeft dan nog veel broers, zussen, ik, Anneke ook... En ze hebben met elkaar gepraat, gelachen en gehuild.
Ja.
Dat was er wel die hele week.
Ja.
Echt een hele bijzondere week gehad.
Ja.
Ja.
En zou je zeggen dat door het overlijden van Lea, en dat klinkt ook weer gek, dat jullie ook weer samen dichter naar elkaar zijn gegroeid?
Ja, het hele gezin. Ja. Ja, dat is echt heel bijzonder.
Jullie zijn als gezin dichter naar elkaar toegegroeid?
Ja. En zelfs ook naar zijn broers en zussen. Dus die 2 gezinnen zijn echt naar elkaar gegroeid in 1 week waarin pijn en verdriet is.
Ja.
Ja. Echt een hele bijzondere week gehad.
Hey, wat zou je Als opa's en oma's nu een kleinkind hebben verloren en ze zitten nu te luisteren, wat zou je tegen hun willen zeggen? Wat zou je hun willen adviseren?
Denk ook goed om jezelf. Het is goed om aan je kinderen te denken, je kleinkinderen, want heel vaak lopen er ook nog wel andere kinderen rond. Maar loop jezelf niet voorbij. Dat jouw verdriet mag er ook zijn. We hoeven als moeders niet altijd te zorgen.
Ja.
Ze mogen onze emoties ook zien.
Ja. En dan rijst bij mij de vraag om, als je dat zegt, supermooi. Je bent er voor je eigen dochter. Hè, voor haar emoties. Maar naar wie ga je als oma toe? Met jouw emoties?
Ja. Ja, naar mijn man. Af en toe is een vriendin. Maar ja, weet je, op een gegeven moment denken de mensen ook van, nou moet het voorbij zijn. Hè? Want na een half jaar ongeveer zei ik tegen een vriendin van, ik heb op het ogenblik best wel last van. Oh, heb je er nu nog last van? Weet je, dan krijg je eigenlijk weer een klap van, oh, ik mag er nu niet meer over denken. Het is een half jaar geleden, dus klaar, over en uit. Maar dat is niet zo, hè? Het gaat juist meer komen. Ik heb pas van de zomer op de camping heb ik echt de eerste echte vette huilbui gehad.
Ja.
Dat is drie kwartier jaar later. Maar dat komt om, ja, op een gegeven moment. Ik was misschien ook te veel bezig in mezelf. Terwijl ik het eigenlijk meer had moeten uiten met mensen. Dus dat wil ik echt de mensen meegeven. Ga met iemand praten. Of het nou je man is, of je kinderen, of een goede vriendin. Je moet er echt over praten.
Ja.
Want jouw verdriet mag er ook zijn.
Ja. Dus eigenlijk hoor ik je daar ook mee zeggen van het rouwen om je kleinkind. En het zorgen voor je eigen kind. Hoeft niet uit te sluiten dat je ook met je eigen rouwproces aan de slag kan gaan.
Ja.
Dat kan parallel.
Dat kan parallel. Moet eigenlijk parallel.
Mooi.
Anders loop je eigen zelf een keer voorbij.
Ja. Ja, mooi.
Ja.
En misschien een afrondende vraag. Welke plek krijgt Lea in jullie gezin, maar ook in de rij van alle kleinkinderen die er zijn?
Ze is ons 11e kleinkind en ze blijft ons 11e kleinkind. Ook al komen er nog kleinkinderen daarna, het is ons 11e kleinkind. Ze staat op de foto in de kamer. Ja, echt. En als mensen die eng vinden, dan kijken ze maar even een andere kant op. Ze blijft echt ons 11e kleinkind. Ja, ik zeg ook altijd, ik heb 11 kleinkinderen. Eentje is er niet meer, die is bij Jezus. Maar ik heb er wel 11.
Daarmee hoor ik een hele trotse oma hart.
Ja, ik ben ook trots. Ze hoort er gewoon bij. Ze hoort er echt bij.
Ja. Ja, en het raakt je als je erover spreekt.
Ja, het raakt me echt, want ik vind het gewoon, je weet dat het kan en dan gebeurt het. En dan is het gewoon, dan ben je verslagen. Maar ze blijft mijn kleinkind. Echt.
Op wie je super trots bent.
Op wie ik super trots ben.
Ja.
Ja. Ik had liever hier gehad, maar het is anders.
Nu is Lea voor altijd in jullie hart.
Ja, voor altijd in ons hart.
Dankjewel voor het mooie gesprek.
Nou, graag gedaan.
Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail, onze website of telefoon. Alle gegevens vindt u in de nadere informatietekst bij deze podcast.